Welkom beste luisteraar bij Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak. We hebben het vandaag over vervlogen tijden met het boek 1349 van Joren Vermeersch, hoe de zwarte dood Vlaanderen en Europa veranderde. Dag Joren.
Dag Pieter.
Een boek over een ziekte, geen virus, maar een bacterie, de pest, die heel Europa lam legde. Eigenlijk een bijzonder verhaal. En het begon in Europa, ook in Italië, als ik mij niet bedrieg.
Het begon in Italië. En als ik die parallel met de dag van vandaag kan trekken, dan merken we ook dat het eigenlijk, net zoals corona, een product is van globalisatie. Want hoe is die ziekte, die bacterie, want in tegenstelling tot corona, het ging niet over een virus, het ging over een bacterie, hoe is die in Italië terechtgekomen? Via een handelspost, een Genuese handelspost, Genuese-Byzantijnse handelspost, in de Krim in Oekraïne, van waar eigenlijk de karavanen vertrokken naar het rijk van de Mongoolse Khans. En over die zijderoute is die bacterie gereisd.
Wereldhandel dus eigenlijk.
Wereldhandel eigenlijk. En het was trouwens niet de eerste keer in de menselijke geschiedenis dat die zwarte doodepidemie Europa bereikt heeft via de wereldhandel. Want in het late Romeinse Rijk, ten tijde van Justinianus, is er ook een verwoestende pestepidemie geweest, die ook afkomstig was uit Azië. Dus de bacterie zelf, Yersinia pestis, is een bacterie die al millennia aanwezig is in de knaagdierpopulatie van Centraal-Azië tot op de dag van vandaag. En er zijn sporadisch uitbraken. En er was een laatste uitbraak in november 2019, nog maar een paar maanden geleden, in de oostelijke Xinjiang-provincie van China, waar de Turksprekende moslimminderheid Oeigoeren woont.
Ja.
En daar zijn 4 mensen aan gestorven. En weinige mensen weten dat in Europa, omdat de Chinese overheid zeer effectief geweest is in het beteugelen van nieuwsmeldingen op sociale media daarover. En zij hebben eigenlijk dat potje zeer goed gedekt kunnen houden.
Want vandaag bestaat daar medicatie voor?
Vandaag bestaat daar medicatie voor. Het is een bacteriële infectie, dus dat kan via antibiotica opgelost worden.
Een verwoestende epidemie toen, hoe verwoestend was die eigenlijk?
Wanneer we spreken over de middeleeuwen is het natuurlijk moeilijk om daar een exact cijfer over te plaatsen. Op te plakken, wij kunnen slechts werken aan de hand van de bronnen die ons overgeleverd zijn uit die periode. Dat is giswerk, want er waren nog geen registers van burgerlijke stand. Je moet dat via indirecte bronnen gaan deduceren. Maar als we alle materialen, al het bronmateriaal dat we kennen, uit heel Europa samentellen, dan schatten we ongeveer 1/3 van de bevolking met uitschieters naar boven en naar beneden, afhankelijk van de regio. Wat dat enorm was, omdat in een gegeven regio die mortaliteit, die waanzinnige mortaliteit van 1/3 zich manifesteerde op een zeer korte tijdspanne van amper 3 maanden. En net dat maakte de psychologische ontwrichting voor de overlevenden enorm. En niet alleen de psychologische ontwrichting, ook de economische en de culturele en de sociale ontwrichting ervan.
Die epidemie heeft er een aantal jaar over gedaan om vanuit Azië over Italië richting Vlaanderen te komen.
Inderdaad. De allereerste sporen ervan, archeologen hebben die gevonden aan het hele mooie Izik-Kulmeer, de hoogvlakte van Kirgizië. Dat was in die tijd, medio 14e eeuw, christelijk gebied, Nestoriaans christelijk gebied. En die mensen begroeven hun doden, net zoals wij, in individuele graven, die gemarkeerd werden met grafstenen. En men heeft daar een enorme opstoot aan doden, ook van gelijk welke leeftijdscategorie, vastgesteld in het jaar 1338. Weet? Dus dat heeft jaren geduurd tegen dat het Europa bereikt heeft. En dan ook in Europa zelf is dat een trage karavaan dus doods geweest. Dus ik vertelde al 3 maanden ter plekke. En dan ging dat traag maar zeker als een vorm van een olievlek. Maar een olievlek kan rap gaan. Het is een vorm van woestijning, verwoestijning. Een gradueel onstuitbaar proces. Klom dat naar het noorden. Dat proces heeft geduurd van 1347, toen is het aan land gekomen in Sicilië, tot 1353 en soms zelfs 1354 in Noord-Rusland, Groenland, IJsland.
En hoe verspreidde zich dat dan? Ook de mensen die het meenam?
Ja, er was besmetting van mens tot mens, maar de echte ja, bliksemverspreiding, eigenlijk de geografische afstanden die het kon afleggen, ook naar verafgelegen gebieden, gebeurde eigenlijk via knaagdieren en via vlooien op knaagdieren. En die vlooien waren, en de knaagdieren zelf, die waren drager van die bacterie Yersinia pestis.
En die knaagdieren reisden mee met schepen dan, veronderstel?
Die knaagdieren reizen mee met schepen, met de handelskaravanen. De vloer reisde mee in menselijke kleren. En zo ging dat.
Maar nam men dan in die tijd maatregelen zoals die vandaag bij ons genomen worden? Mensen in quarantaine zetten bijvoorbeeld, steden afsluiten. Gebeurde dat? Of was de paniek te groot om echt zo rationele beslissingen te nemen?
De paniek was te groot en de kennis was te klein. En te klein is een understatement, want de kennis was onbestaande. En we zien dat de eerste mensen die er eigenlijk over geschreven hebben, die echt eigenlijk wel geleerde mensen waren, die dus eigenlijk een medische analyse ervan gemaakt hebben, waaronder een Vlaming, Lodewijk van Heiligen, die een zeer gedetailleerde brief nagelaten heeft met de symptomen. En hij weet dit aan kometen, slechte lucht, stand van de sterren.
Okay.
Anderen weten het aan de Joden, we gaan er misschien later op terugkomen, want dat is een interessant verhaal. Maar de idee van quarantaine, die was er toen nog niet. Men was niet bekend met zo'n hevige, agressieve ziekte. En dat verklaart mede de enorme sterftecijfers van die eerste zwarte doodepidemie. Want na de zwarte doodepidemie van 1348, 49 in ons geval, zijn er nog heel veel echo-epidemieën gekomen. En dan is men wel tot dat besef gekomen. En is men beginnen een verfijnd quarantainesysteem op poten te stellen. Wat dan uiteindelijk het sterftecijfer enorm naar beneden gedaan heeft. Maar in de eerste golf is het enkel in Milaan dat men daar pogingen toe ondernomen heeft. En ook daar zien we dan eigenlijk een lager sterftecijfer.
Ook weer Milaan, die daar, ook daar zit de parallel. Mm-hmm. Nu, ik kan mij voorstellen, er was veel handelscorrespondentie tussen Vlaanderen en Italië.
Ja.
Hoort men dan in Vlaanderen van, in Italië is een epidemie en in sommige gevallen sterft een derde of meer van een stad. En hoe reageert men daar dan op?
Die geruchten hebben Brugge bereikt en Gent bereikt via verschillende kanalen. Het handelsverkeer, uiteraard, en ook de kerkelijke conversatie. Er was een zeer levende briefwisseling tussen de kerkelijke instellingen, ook met de postelijke curies. In de grootste delen van Europa ging dat over Rome, in Vlaanderen ging dat ook over Avignon in die tijd. En er is een brief bewaard in de archieven van het bisschoppelijk paleis hier in Brugge, van een Vlaming die toentertijd werkte in Avignon bij de postelijke curie. En die had een zeer gedetailleerd relaas geschreven van de symptomen en ook van de omvang van de sterfte. Hij beschrijft dat zeer nauwgezet. Hij maakt gewag van tienduizenden doden in de streek rond Avignon, van het aanleggen van noodkerkhoven, van algemene chaos. En hij beschrijft ook hoe die ziekte onstuitbaar verder trekt, vreet eigenlijk op zoek naar onbesmet bloed. In die brief vermeldt hij ook dat de ziekte de Rhône al overgestoken is, dat het een kwestie van tijd is en dagen voor de ziekte toe zal slaan in Lyon en dat die onvermijdelijk ook in Vlaanderen zal toeslaan. Die brief is gedateerd op april 1348. Die moet Vlaanderen bereikt hebben ergens in de zomer van 1348, dus een jaar voor de catastrofe hier zou toeslaan. Maar ik kan mij levendig de knik in de knieën voorstellen van de mensen die brief in handen gekregen hebben en die gelezen hebben. Want hij is nog altijd bloedstollend voor de moderne medievist die hem onder ogen krijgt.
En hoe reageren ze daar dan op? Knikkende knieën, maar goed, men weet niet goed waar het van komt. Ja, moet men dan bang afwachten?
Er zat weinig meer op dan bang afwachten. En de onmacht van die dagen, die uitte zich natuurlijk ook in een vorm van religieuze waanzin. Hè. Men greep naar die laatste strohalm om dat gevaar af te wenden. En je kent ook de Bijbelse theologie zeer goed, Pieter. De Bijbel, die goed gekend was in de middeleeuwse Europa, veel beter dan nu, die staat vol met verhalen van gemeenschappen die gestraft worden door de hand van God wegens zondig gedrag.
Mm-hmm.
En de idee was wijd verspreid onder clerici in Europa dat de zwarte dood een straf was van God. We zien dan ook een enorme opstoot aan autoflagellatie, zelfkastijding, boeteprocessies in de aanloop en ook tijdens de maanden zelf van die zwarte doodepidemie.
Je had het daar net over, ja, de Joden kregen de schuld. Men wist niet wat er gebeurde. De Joden waren daar. Hoe werd die link gelegd?
Goh, daar zijn verschillende oorzaken voor. Je hebt ten eerste een zeer pragmatische oorzaak. Er was latente haat bij vele beroepsgroepen in de steden tegen Joden omwille van het lenen van interest. Aan interest, wat eigenlijk aanschouwd werd als een zonde. Dus veel ambachtslieden die hadden schulden bij de Joden en dat was dan een gemakkelijke manier om een eenklap af te raken van je schulden en je schuldeisers. Er is tijdens de Jodenvervolging in Straatsburg bleken de aanstichters grote schulden te hebben bij de Joden, dus dat zal zeker meegespeeld hebben. Je had natuurlijk ook de algemene latente afkeer die eigen is aan de mens van wat anders is en van mensen die zich onderscheiden. De Joden die onderscheiden zich omwille van een kosherreglementering, die woonden in aparte wijken, die dronken niet uit de bronnen van de christenen, ook een kosher voorschrift. En in tijden van crisis, dan gaat men soms wanhopig op zoek naar een zondebok. En men gaat daarin zodanig ver dat men die zondebok dus nood zal uitvinden om toch maar het gevoel te hebben dat men de oorzaak voor het onheil kan afwenden. En daar is men enorm ver in gegaan in Europa tijdens de Zwarte Dood. Men is de Joden gaan beschuldigen van het vergiftigen van bronnen. Dat is begonnen met enkelingen die dat begonnen te schreeuwen op markten. Die mensen hebben de bevolkingen opgehitst. Dat gebeurde parallel in twee steden, in Toulon en in Barcelona, waar het de ziekte in 1348 al voet aan land gezet had. De autoriteiten hebben dat proberen in te dammen. Die spontane volkslynchpartijen eigenlijk van Joden hebben dan gerechtelijke procedures opgestart. Maar zoals dat ging in die periode, die gerechtelijke procedure, dat was het onderwerpen van verdachten aan tortuur en martelingen tot mensen eigenlijk bekenden. Dus de Joden in Toulon en Barcelona hebben toegegeven dat zij die bronnen vergiftigd hadden. En dan is dat als een lopend vuurtje, als een spoor van buskruid, beginnen knetteren doorheen gans Europa met enorme slachtpartijen tot gevolg. Opvallend daarbij is dat zowel de hogere kerkelijke autoriteiten als de wereldlijke autoriteiten, de vorsten, koning Pero van Catalonië bijvoorbeeld, die was daar zeer hard tegen. Paus Innocentius, die was ook mordicus tegen die Jodenvervolging. Die mensen waren intellectueel genoeg om te beseffen dat die Joden dat niet gedaan hadden. En de paus had onmiddellijk een bul uitgevaardigd die die Jodenvervolging als een leugen bestemd. Dus eigenlijk dat het riedeltje dat ze de bronnen vervuild zouden hebben als een leugen bestempeld en het verbranden van Joden als een doodzonde. Maar het mocht niet baten, gans Frankrijk, ook het Rijnland, Duitsland, die Jodenvervolging sloeg toe. En het spijt mij om te zeggen, Pieter, ook in onze contreien, onze voorvaderen zijn niet vrij van die...
Ik wou het net vragen eigenlijk, ja.
Onze voorvaderen zijn niet vrij van die zonde. In het in de Nationale Bibliotheek in Brussel rust een prachtige kroniek die rijkelijk geïllustreerd is van een oude abt uit Doornik. En die maakt gewag van spontane pogrom in Brabant, onder meer in Brussel, waarbij de toen omvangrijke Joodse gemeenschap van Brussel integraal uitgeroeid werd door de mensen zelf. Dus niet door de autoriteiten van de graaf of door de stad Brussel, maar gewoon een oprisping vanuit de maag van de mens zelf. En daarbij werd niet gekeken naar leeftijd, daarbij werd niet gekeken naar stand. Men heeft gewoon elke Jood, ook met kinderen en families, daar op een brandstapel de dood ingestuurd die opgericht werd op de markt. Dus dat zijn verschrikkelijke scènes. En als je die miniaturen bekijkt die daar van gemaakt zijn, eigenlijk van ooggetuigen, dan denk je van, ja, een beschaving is een dun laagje vernis, zoals het gezegde gaat. En die wordt er toch wel merkwaardig snel van gekrast. Wanneer de mens en de samenleving in een enorme crisis terechtkomt. En dan komt het slechtste en het beste in de mens naar voren.
Je spreekt van die kroniek van die abt, die uiteraard ook in je boek voorkomt. Hebben we dan echt ooggetuigen van wat er in die periode, 1349 uiteraard, hier in Vlaanderen met die pest allemaal gebeurd is?
Ooggetuigen, ja, maar als je echt spreekt over een ooggetuigenverslag, dan spreek je over een over een literair verslag. En daarvan zijn de bronnen helaas niet bewaard. Er waren uiteraard heel veel brieven, kronieken en correspondenties. Maar om van de medio 14e eeuw de 21e eeuw te bereiken, ja, moet je eigenlijk een instantie hebben die die bronnen gaat bewaren over zo'n lange afstand in de tijd. En dan kom je uit bij kerkelijke bronnen en stedelijke bronnen. En de bronnen voor Vlaanderen die bewaard zijn, zijn niet die literaire bronnen. De beste literaire bron die we hebben van die periode is die literaire bron van die abt uit Doornik, die gelukkig zeer goed gedocumenteerd is. Ja.
Maar wat me bijzonder trof in je boek, is de hele discussie hoe erg de pest in Vlaanderen al dan niet geweest is, en zelfs onder historici blijkbaar, of de pest eigenlijk wel in Vlaanderen geweest is.
Ja, dat is nog altijd de hamvraag. En daar komen we uit bij wat ik net zei, de afwezigheid van literaire bronnen die erover verhalen. In het verleden zijn er historici geweest. Van Werfik bijvoorbeeld, een zeer eminent historicus, die een beroemd artikel schreef waarin dat hij zei, ja, de Zwarte Dood heeft Vlaanderen niet getroffen, net omdat er geen expliciete referenties aan te treffen zijn in de bronnen. Dat is niet zo. Er zijn later expliciete referenties opgedoken, zeer expliciete referenties zelfs. Maar daarbij moet ik nogmaals benadrukken, de medievistiek is een zeer riskante wetenschap, met zeer veel valkuilen. En de grootste valkuil die de medievist kan maken, is conclusies trekken uit de afwezigheid van een bron. Omdat het totaal niet wil zeggen dat omdat een bron niet aangetroffen wordt, dat die nooit opgemaakt geweest is. En opeenvolgende generaties van historici, die zijn dieper gaan graven en die hebben op meer en meer referenties gestoten, verschillende expliciete referenties, onder andere hier in Brugge, maar ook in Gent en in Nieuwpoort zijn er expliciete referenties, maar ook heel veel indirecte referenties, demografische gegevens eigenlijk, waardoor je kunt gaan vaststellen dat we eigenlijk een mortaliteit hadden die niet veel scheelde van die van de andere steden. En eigenlijk is dat ook logisch, want dat onderzoek wordt beter à décharge gesteld. Eigenlijk moet je gaan afvragen van waarom zou Vlaanderen aan die catastrofe ontsnapt zijn, wetende dat wij een zeer dicht netwerk hadden van steden, enorm ontwikkelde handelsbetrekkingen met gans Europa, wegennet, waterwegennet. Wij waren het kloppende hart van het middeleeuws Europa. Dus het kon niet anders dan dat de Zwarte Dood ook in alle hevigheid bij ons aanklopte, wat het dan ook gedaan heeft.
Jij bent ook bronnen gaan onderzoeken van die indirecte bronnen, zoals je dat noemt. Kan je daar eens op ingaan? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Wat we ons moeten voorstellen is, je gaat in een archief. En we hebben er heel veel, heel rijke middeleeuwse archieven in Vlaanderen. En je gaat alles opzoeken van die periode, alles ontcijferen, alles lezen en alle puzzelstukjes.
Want dat is niet altijd even leesbaar.
Dat is niet altijd even leesbaar, dat is middeleeuws handschrift. Maar dat lukt wel na de nodige training. En soms moet je ook inventief zijn. Er zijn bijvoorbeeld zeer duidelijke bronnen. Er is een brief in het Brugse Stadsarchief van de Graaf van Vlaanderen van 15 augustus 1349, waarin dat hij opdracht geeft aan de stad om noodbegraafplaatsen aan te leggen buiten de stad. En hij beschrijft daarin dat die noodbegraafplaatsen er zo snel mogelijk moeten komen, dat ze in omvang, ik heb dat herberekend, tot 6 voetbalvelden groot moeten zijn, omdat de kerkhoven in de stad zelf uitpuilen van de lijken. De lijken kunnen niet diep genoeg begraven worden, waardoor enige gecorrumpeerde lucht opstijgen mochten op het levende volk. Citeer ik nu uit die brief. Ja. Opdat haar dood verhaast wezen mocht. Dus de graaf zei van, kijk, we moeten dringend die noodkerkhoven hebben, want er komt stank uit de kerkhoven. De kerkhoven zijn verzadigd. En dat is een bron die enorm expliciet is. Maar die bronnen zijn uiteraard schaars. Andere bronnen, ja, die moet je gaan samenstellen door creatief te zijn. En ik heb zo de belangrijkste vondst die ik zo gevonden heb, is door te gaan graven in de kronieken van de Sint-Onaas, het Sint-Onaas-kapitel, die verbonden was aan die prachtige kerk die helaas verwoest is door Napoleon. Sint-Onaas-kapitel was een onderafdeling van het bisdom en die zwaaide de scepter in religieuze materies over bijna gans West-Vlaanderen, waaronder ook de benoeming van priesters. Mm-hmm. En ik dacht bij mezelf, tja, ik moet dat gaan onderzoeken, want allicht zullen we dan een enorme stijging merken van het aantal benoemingsbesluiten van priesters.
Die, wat ook gebeurde, die moeten vervangen worden.
Ja. Omwille van de sterf van het overleden van een priester. Wat ook gebeurde, ik ben die bron beginnen uitpluizen vanaf 1347. En je had gewoon ongeveer één benoemingsbesluit om de twee maanden. Tot in die fatale nazomer van 1349. In september heb je daar op een klap 15, 16, 17, ik zou ze moeten gaan natellen, benoemingsbesluiten. Oktober nog een keer, november nog een keer. En op het einde van de pestepidemie, dan merk je dat de kerk de trappers kwijt was. Dus de kerkelijke overheden, die konden niet meer volgen. Er waren heel wat dorpen die geen priester niet meer hadden. En er waren onvoldoende priesters overgebleven om de zielenzorg te verzekeren in ganse streken. Dus ik heb het niet enkel over één dorp, maar voor ganse streken. Ik heb een benoemingsbesluit aangetroffen van een zekere Johannes, een priester Johannes, en die werd uitgestuurd naar de polderstreek tussen Nieuwpoort en Diksmuiden, waar hij zijn ambt moest opnemen, ofwel in die kerk, ofwel in die kerk, ofwel in die kerk. Allemaal kerken die leeg stonden, omwille van het overlijden van de priester. Dus,
die zwarte dood sloeg ook toe op het platteland, niet enkel in de steden.
Inderdaad, die zwarte dood sloeg ook toe op het platteland. Dat is een populaire misvatting, dat minder erg zou geweest zijn, een hardnekkige misvatting eigenlijk, Pieter, die te herleiden is tot twee verkeerde analogieredeneringen. De eerste is een analogieredenering met moderne infectieziekten als cholera, die inderdaad zwaarder toeslaan in dichtbebouwde populaties, dense populaties. En de tweede analogieredenering is deze die gepuur wordt uit eigentijdse middeleeuwse literaire bronnen. En wel bekend is natuurlijk de kwestie van rijke patriciërs, handelskooplieden, meester, ambachtslieden die vluchten uit de steden en die zich terugtrekken op hun buitenhuizen, gebarricadeerd met voldoende levensmiddelen en vrouwelijk schoon, en die de ziekte eigenlijk uitzingen, comfortabel, en dan naar buiten komen eens de biologische storm geluwd is. Bekendste voorbeeld uiteraard, Boccaccio, die weggevlucht is uit Firenze. In die periode waar we dan het meesterwerk De Camerone aan te danken hebben. Dus dat idee leeft ook nog steeds in de moderne historiografie. Maar ik durf dat ten stelligste ontkrachten voor Vlaanderen, niet alleen omwille van de enorme sterftecijfers op het platteland voor Vlaamse priesters, maar ik heb nog andere bronnen gevonden in leefrente, leefrenteregisters, ook registers van personeelsregisters van handwerklieden aan de dijken in Vlaanderen, waar dat je ziet dat ook de timmers en de gravers, eigenlijk het voetvolk van er enorm onder geleden heeft, dus niet enkel in de steen.
Als ik dat las, verwonderde mij dat je vandaag eigenlijk nog altijd over de middeleeuwen in Vlaanderen nieuwe dingen kan ontdekken.
Pieter, we weten nog niks. Onze kennis van het verleden is sowieso relatief. Dat is een wet van de geschiedenis. En dat geldt des te sterker wanneer we praten over ver vervlogen tijden als de middeleeuwen. Wij kunnen slechts iets zinnigs zeggen als we tijdgenoten hebben die tot ons spreken door middel van dus het overleven van authentieke primaire bronnen uit die periode. Die bronnen zijn nog niet allemaal in kaart gebracht. Onze archieven zijn zodanig rijk. Er is nog zoveel die nog moet getranscribeerd worden. Het meeste is al gearchiveerd, maar nog niet allemaal getranscribeerd, nog niet uitgegeven. Dan kunnen er ook bij dezelfde bronnen nog nieuwe vragen gesteld worden. Dus onze kennis over de middeleeuwen die evolueert. En die is dus per definitie relatief. En ik benadruk dat ook mijn boek per definitie relatief is. Dus ik draag bij aan onze kennis over de middeleeuwen. Je ziet dat als een gebouw waar steentjes aan worden bijgedragen. Af en toe wordt er dan een keer een these gefalsifieerd, wordt die these vals, wordt die these ontkracht, bijvoorbeeld de these dat de Zwarte Dood in Vlaanderen niet had toegeslagen, en dan wordt die these vernieuwd. Dus in de toekomst zullen er nog nieuwe inzichten komen. En een interessante nieuwe zijtak van de middeleeuwse wetenschap, waar wij nu onze hoop op vestigen om toch meer zekerheid te krijgen, is de archeologie.
Mm-hmm.
Dus we zien dat de archeologie een hernieuwde interesse vindt in de periode van de Zwarte Dood in verschillende Europese landen. Er zijn zeer opmerkelijke vondsten gebeurd in Nederland en in Engeland, die direct gelieerd kunnen worden aan de Zwarte Doodperiode. En er zijn onlangs in Newport bijvoorbeeld grote grafvondsten gevonden, twee verschillende grafvondsten. 2015, een van 500 mensen. Bij een zekere parochie, enkele maanden terug, nog ongeveer 180. Allemaal necropolissen die mee gedateerd kunnen worden op de 14e eeuw. En dat C14-onderzoek is nu afwachtend. Ik hoop als medievist dat de archeologie ons mee kan helpen om meer zekerheid te vinden in de vraagtekens die we nog altijd hebben.
Een deel van je boek gaat ook over de economie.
Ja.
En welke impact die pest heeft, gehad heeft...
Inderdaad.
Op de economie. Een niet wat eigenaardige benadering?
Ja, ik vond dat eigenlijk destijds veel interessanter dan het onderzoek naar de sterfte zelf.
Mm-hmm.
Want ja, dat is eigenlijk wat historici noemen histoire événementielle. Dus eigenlijk accidentele geschiedenis, dat is een evenement dat gebeurt. Dat is natuurlijk interessant, omdat dat tot de verbeelding spreekt. Maar nog interessanter vanuit het perspectief van de historicus, is hoe die gebeurtenis Europa veranderd heeft. En dan kom je uit bij verschillende zaken. Hè. De moraliteit, het aankijken tegen religie, de sociale verhouding, maar ook de economie. En we merken dat daar een ware revolutie zich gemanifesteerd heeft in gans Europa. Trouwens niet alleen in gans Europa, ook in de Arabische wereld. Door die abrupte terugval van de bevolking.
Ja, want dat moet toch emotioneel een enorme impact hebben gehad op de mensen. Maar inderdaad ook politiek, economisch, een derde weg.
Mm-hmm.
Hoe heeft zich dat vertaald in samenleving, politiek, economie? Ik stel me voor... Spontaan zou ik zeggen, een enorme achteruitgang. Economisch zeker.
Een enorme krimp van de totale economie. Maar men zag ook een enorme verschuiving van de economische meerwaarde. Op het platteland bijvoorbeeld was er een enorm tekort ontstaan aan boeren, met kennis van zaken, met boeren. Voor het eerst was er eigenlijk een tekort aan arbeid. En je moet weten, in de eeuwen voorafgaand was er door verbeteringen in landbouwtechnologie een gestage stijging van de bevolking, een zeer sterke stijging van de bevolking, die gezorgd heeft voor demografische overdruk op het platteland. En dat had natuurlijk tot gevolg dat de pachtprijzen enorm duur waren, de graanprijzen waren duur. En de adel die toen het grondbezit monopoliseerde, kon echt op zijn lauweren rusten. Die waren verzekerd van een enorme stroom van inkomsten. En pachtboeren die hadden de luxe niet om te gaan zagen om een goedkopere pachtprijs, omdat er genoeg andere landloze boeren te trappelen stonden om een contract in te pikken. Dus er was eigenlijk door die bevolkingsstijging, door het overaanbod aan arbeid, een negatieve druk op de lonen en op de koopkracht. En de Zwarte Dood heeft dat op het platteland volledig op zijn kop gezet. Het was voor het eerst dat werkgevers eigenlijk, baronnen, edellieden, heren, moesten gaan concurreren met andere edellieden en heren om een pachter te vinden voor een boerderij. Ja. Want er waren heel veel boerderijen die leeggevallen waren. Boerderijen die niet leeggevallen waren, werden soms in de steek gelaten door de pachtboer, omdat die gebruik wilde maken van de opportuniteit om een nieuw contract te onderhandelen aan betere voorwaarden. Dus mensen begonnen die kansen te grijpen, begonnen voor het eerst in hun leven eigenlijk te migreren op zoek naar betere arbeidsvoorwaarden. En dat is iets dat voordien ondenkbaar was. En in gans Europa heeft die combinatie de inkomsten van de adel uit landbezit vrijwel gehalveerd op een tijdspanne van enkele jaren. Zo ook in Vlaanderen. In Vlaanderen is dat zeer goed gedocumenteerd.
Maar daar kwam reactie op.
Ja, daar kwam reactie op. Ja, uiteraard, als de pachtprijzen in reële termen halveren, is dat eigenlijk een financiële aderlating voor de adel. Ten meer daar zij geconfronteerd werden met kosten die enorm sterk opliepen. En daar ga ik het later over hebben, want parallel aan die terugval van inkomsten uit land was het een enorme monetaire inflatie. En wat zien we daar? De opkomst van het fenomeen van de verarmde adel. Dus de adel voor de Zwarte Dood, die kon zich eigenlijk bezighouden met hoofse hobby's, zoals steekspelen, hoofse poëzie. De belangrijkste hobby van allemaal, het regelen van strategische huwelijken, het uithuwelijken van de dochters om het grondbezit te vergroten. Maar voor de rest moesten die mensen niet echt bezig zijn met het investeren van hun kapitaal of met arbeid. Ze konden echt achteroverleunen. Dat tijdperk is voor een gans deel van de adel in Europa en in Vlaanderen definitief gaan vliegen met de Zwarte Dood. We zien de opkomst van verarmde adel die gaan introen is met de betere lieden van de derde stand. We zien ook de opkomst van herenboeren die zich bevrijd hebben van pacht. Eigenlijk een transformatie van Vlaanderen waarin op het platteland een nieuwe stedelijke klasse, een nieuwe toch wel ja, trotse, zelfbewuste klasse van kleine boerenondernemers is ontstaan.
En merk je dan eenzelfde verandering in de steden, waar natuurlijk dat landbezit minder meespeelt?
Dat is natuurlijk de vraag. Kan de evolutie in de stad vergeleken worden met de evolutie op het platteland? Als je kijkt naar de grote overzichtswerken over die periode, dan maakt men gewag zonder onderscheid van het aanbreken van een gouden tijd van de arbeider. Een golden age of the labor, die zou zijn aangebroken over heel Europa. Mijn stelling die ik in mijn boek naar voren breng, is dat zeker voor Vlaanderen niet het geval was in de steden. En aangezien wij de meest geurbaniseerde samenleving hadden van gans Europa, kun je die these eigenlijk voor Vlaanderen als geheel zelfs niet hard maken. Nou, wat is er zo apart aan die stedelijke context? Die was volledig gemonetariseerd. En om te kunnen profiteren van dat tekort aan arbeid, om dat tekort van arbeid te kunnen gaan omzetten in hogere lonen, moet je daar ook eerst onderhandelingsmarge voor hebben. En we zien dat het stedelijke Vlaanderen van die periode enorm bureaucratisch was. Nu, bureaucratie, regelnieverij, is een Vlaamse ziekte. Vandaag nog spannen wij daarin de kroon in Europa. Ook toen al was Vlaanderen enorm gebureaucratiseerd, alles lag vast in regeltjes. Zo ook de arbeidsverhoudingen en de lonen. Dus de lonen die waren gebetoneerd in ambachtskeuren die dan nog eens moesten gevalideerd worden bij besluit van de schepenbanken. Wie zat er in die schepenbanken? Uiteraard de werkgevers, de meesterwevers die de lakens uitdeelden eigenlijk. Ja. Zoals het gezegde zegt, letterlijk en figuurlijk. Zij stuurden het productieproces aan. Zij konden de economische meerwaarde van die export van laken over heel Europa zelf beheren. En zij beslisten eigenhandig over de lonen. En ja, dan kom je natuurlijk bij een ganz ander verhaal dan het verhaal op het platteland, waar de pachtcontracten bijvoorbeeld in Vlaanderen, die waren maar voor 9 jaar geldig, dus die moesten sowieso heronderhandeld worden. Dat was niet het geval in de steden. En daar zien we dat er enorme verarming opgetreden is, omdat die lonen dus vastlagen en tegelijkertijd de munt zelf enorm aan inflatie onderhevig was. Die inflatie is belangrijk om twee zaken. In normale tijden, Pieter, ja, voor moderne mensen is inflatie, ja, dat is een abstract begrip, maar toen was dat een ramp voor de kleine man, omdat in normale tijden een gezel die werkte in een weefatelier of in een vallersatelier, die diende 80% ongeveer van zijn netto-loon te besteden aan eten. Dus die had maar een heel beperkte marge om een prijsstijging op te vangen. En we zien in gans Europa, ook in Vlaanderen, na de Zwarte Dood, een verdubbeling van de prijzen, soms een verdriedubbeling van de prijzen. En dat was natuurlijk voor die
prijzen
mensen.
Prijzen van voedsel.
Ja, prijzen van alles eigenlijk. Ja. Niet alleen van voedsel, van alles. Dat was een brutale por over de armoedegrenzen. Men moest letterlijk de broeksriem aanhalen. En we zien dan ook in gans Vlaanderen rellen, hongersnood en sociale strijd. Daarvan zijn veel bronnen bewaard. Opstanden, het is er bloederig en hard aan toegegaan. Net omwille van die precaire economische toestand, waar het stedelijke proletariaat in Vlaanderen in terecht gekomen is door eigenlijk een galopperende inflatie van de munt.
Allemaal veroorzaakt door een bacterie. Wanneer is dat dan, zeg maar, opnieuw, ja, heeft dat een nieuw evenwicht gevonden?
We merken dat de economische repercussies toch 5 à 10 jaar geduurd hebben. Dus die inflatie is blijven stijgen, 5 à 10 jaar. En de mensen toen stelden zich daar enorm veel vragen bij, want er zijn literaire bronnen die daarvan verhalen over heel Europa. Die zijn van, hoe komt dat toch dat de prijzen verdubbelen, verdriedubbelen, terwijl dat we eigenlijk aan alles genoeg hebben? Nee, er waren huizen genoeg, er was vee, meer of genoeg vee, want de pestbacterie die trof enkel mensen, niet het vee. En toch werd alles maar duurder en duurder. Dus men had niet door hoe dat kwam. Het is maar zeer veel later dat men doorgaan hebben, is dat, dat die inflatie eigenlijk gekomen is door een enorme verhoging van de ratio aan edelmetaal per hoofd van de bevolking. Dat is eigenlijk wat ingewikkeld om uit te leggen. Ik had proberen te abstraheren. Stel je een abstracte economische ruimte voor met 10 mensen die een bepaald consumptiepatroon hebben en zij hebben 10 goudstukken in omloop. En dan plots, als een donderklap bij donderslag bij heldere hemel, verdwijnen daar 4 mensen van. Je hebt nog 6 mensen in die economische ruimte die dezelfde koopkracht hebben, dezelfde behoefte hebben eigenlijk, zijn consumptiebehoefte. Maar er zijn 10 goudstukken in omloop omdat, onder die mensen. Dus ja, dan heb je natuurlijk ontwaarding en natuurlijk inflatie van dat goud. En in die periode was de waarde van de munt een weergave van de waarde van het edelmetaal. Dus er was meer goud en meer zilver in omloop in Europa per hoofd van de bevolking. En dat zorgde voor die onstuitbare inflatie. Dat was eigenlijk de invisible hand van de economie en de tijdsgenoten. Die hadden dat toen niet in de smiezen.
Want eigenlijk zien we vandaag, ja, er komt een virus,
ja.
En de beurs kelderen.
Ja.
Is dat dan een vergelijkbaar gevolg? Het zit een beetje ingewikkelder in elkaar vandaag, onze samenleving natuurlijk. Maar ik weet dat historici niet graag spreken over l'histoire se répète, maar daar zitten toch parallellen.
Ja, er zijn heel veel historische parallellen te trekken met een gewijzigde geldvoorraad ten opzichte van bevolking. Als die wijziging snel verandert, dan heb je inflatie, deflatie. Dus als de geldhoeveelheid stijgt en het spectaculair stijgt, dan heb je inflatie. Dat was trouwens expliciet de bedoeling van de quantitative easing van Draghi en de ECB. Ja, dat is 1500 miljard euro bijgedrukt, net om inflatie aan te wakkeren. Een ander bekend historisch voorbeeld is de enorme stijging van de goud- en zilvervoorraad in Europa na de ontdekking van de Amerika. Dan is men ganse scheepswerven van Indiaans goud en zilver gaan binnenvaren in Spanje, die onmiddellijk vermunt werd en onmiddellijk in geldomloop werd omgezet. En dat heeft ook een gigantische inflatie veroorzaakt. Dus er zijn wel zeer veel economische parallellen te trekken. Maar nu ja, de beurskoersen uiteraard, die zijn van latere datum. Hè.
Maar je ziet nu ook eigenlijk een vermindering van waarde, een angst voor inflatie.
Ja.
In virustijden.
Het zijn toch andere mechanismen die meespelen, want ik ben nu de goudprijs in het oog aan het houden. De goudprijs die is aan het dalen. Maar de munten zelf die blijven nog relatief stabiel. Hè. Toen dan spraken we echt over een inflatie van 200% bijvoorbeeld. Om te schetsen, de situatie was anders. Ik heb ook niet de indruk dat we nu echt in een situatie van paniek zitten. We zitten nu in een situatie van voorzorgsmaatregelen, van quarantaines, die enorm zware economische schade zullen aanrichten op korte termijn, maar dan zal er een enorme terugsprong komen. Dus ik zie dat op lange termijn wel goed komen.
Want ook in Vlaanderen is er na 1349 later wel opnieuw een bloei geweest.
Ja, er is een grote bloei geweest, maar ook daar, niet iedereen heeft daarvan geprofiteerd. Hè. Dus tegen dat de netto-lonen voor de kleine man terug op het peil waren van ervoor en hun koopkracht, dan praten we voor Vlaanderen al snel over 1370, 1375. Dus dat is 25 jaar miserie voor de kleine loontrekkende. Op het platteland was dat natuurlijk anders. Daar lagen daar was eigenlijk een Brave New World ontstaan voor wie in eigen beheer kon gaan pachten. Het adel die had een enorme klap gekregen, waar de adel eigenlijk nooit niet meer te boven aangekomen is. En wie was de grote winnaar? Die stedelijke klasses, die konden verkopen aan enorm hoge prijzen en de lonen onder in toom konden houden. En dan zien we in gans Vlaanderen, en niet alleen in Vlaanderen, maar in alle steden van in Europa, een enorme bloei van die stedelijke patricische architectuur. In Brugge bijvoorbeeld, 1370, de bouw van het stadhuis Leuven-Brussel, die stedelijke megalomanie. Want daar ging dat over, als je dat vergelijkt.
Ja.
Met wat er op het platteland door vorsten in die periode maar gebouwd werd. Men stak eigenlijk de stad, de stedelijke elite stak de adel op het platteland naar de kroon. Hè. Dus, ja,
een boeiende geschiedenis van Vlaanderen, waar eigenlijk, gek genoeg, het laatste nog niet over is gezegd. Nog veel meer staat in het boek 1349, hoe de Zwarte Dood Vlaanderen en Europa veranderde. Uitgegeven bij Vrijdag en geschreven door Joren Vermeers. Joren, bedankt. Wie meer wil weten, kan het lezen. En Joren trekt ook nog op tournee met zijn boek en spreekt regelmatig. Dus wie Joren eens kan of wil horen, kan dat ook nog altijd. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.
Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.